Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede zij u, van God onze Vader, en Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 60 het eerste vers. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Ge zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons. We zijn bevreesd. Psalm 60 vers 1. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen het boek Handelingen, daarvan hoofdstuk 16, de versen 16 tot en met 40. De schriftlezing van morgen is Handelingen 16, vers 16 tot en met 40. Maar eerst stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen Psalm 19, vers 6. Dus na de wetslezing, Psalm 19, vers 6.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Handelingen 16 vanaf vers 16. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heere groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u, in de naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop van hun gewin weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebbende, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En ze spraken tot hem het woord des Heren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de staddienaars, zeggende: laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden. Gaat dan nu uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zeide tot hen: zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. En de staddienaars boodschapten deze woorden wederom de hoofdmannen. En zij werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij komende baden hen, en als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia, en de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelfde en gingen uit de stad. Tot zover de schriftlezing.
33, 5 en 6 gaan wij samen zingen. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heren mond. Dat is 33, vers 5. We zingen ook vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. onder de inwachting van het licht en de leiding van de Heilige Geest wil ik vanmorgen u Gods woord preken uit Handelingen 16, het gelezen gedeelte. Als uitgangspunt lees ik vers 26a. Handelingen 16, vers 26, het eerste gedeelte. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. We vatten deze tekst samen. Filippi's kerk gebouwd in een aardbeving. Dat is immers wel heel opmerkelijk. Deze aardbeving heeft een centrale betekenis in heel dit tekstverband. Filippi's kerk wordt gebouwd in een aardbeving. Ten eerste van betekenis voor de stad. Ten tweede als bevrijding voor de apostelen. En ten derde tot bekering voor de stokbewaarder. Dus we gaan in die drie gedachten de betekenis van die aardbeving na. Voor de stad, voor de apostelen en voor de stokbewaarder. Filippi's kerk gebouwd in een aardbeving. We letten in de eerste plaats dus op de betekenis voor de stad. Filippi is echt een heel oude stad. Dus nog voor de Romeinen, nog voor de Grieken, had die plaats al een bijzondere betekenis. Filippus II van Macedonië, dat was de vader van Alexander de Grote, die heeft die kerk veroverd. Dat is geweest 400 voor Christus. Kan u nagaan wat een enorme reputatie die stad had. En Filippus II, dus de vader van Alexander de Grote, die heeft die stad genoemd naar zijn eigen naam. Filippi. Hij was dus trots. Hij heeft er zijn vlag gezet, zijn naam aan verbonden. Deze stad was een rijke stad, want hij stond bekend om zijn goud- en zilvermijnen. Dus de mensen die er woonden, die konden een handel aangaan met de delfstoffen die ze zelf uit de grond tevoorschijn haalden. En die heeft hen rijkdom gebracht. Tegelijkertijd merkt u hier waarschijnlijk de natuurkundige verklaring voor die aardbeving. Want als er mijnen zijn, dan zou er ook zomaar instabiliteit kunnen zijn in de bodem, met aardbevingen tot gevolg. En in deze grote stad gebeurt natuurlijk van alles. Mogelijk zit u wel te luisteren met vergelijkingspunten. Dan hebben u al gedacht van hoe is dat dan in de plaats waar wij wonen, hoe is dat dan vandaag de dag? Nou, eigenlijk merken wij in de beschrijving van Handelingen 16 niet zo heel veel bijzonders. Wij merken een stad die welvaart kent en we merken een stad die daarvan leeft, daar ook bij wil blijven. En dat is eigenlijk precies als vandaag de dag. De welvaart die we hebben, die moet op peil blijven. En als de economie soms een beetje schuurt, of als er soms een probleem is hier of daar, dan moet het opgelost worden. Want wij moeten in vrijheid onze welvaart kunnen genieten. U zou deze slogans zo van internet kunnen halen voor de politici vandaag. En niet alleen in Nederland, wat dat betreft zijn eigenlijk alle volken hetzelfde. Hier is dan ook nog sprake van een meisje met een waarzeggende geest. 16, 17e vers, kan u dat lezen. Dat lijkt vrij onschuldig. Een meisje wordt natuurlijk wel geëxploiteerd, zouden wij vandaag zeggen. Het is de vraag of zij daar gewoon fatsoenlijk loon voor heeft gekregen, of ze dat vrijwillig wilde. De heren van haar gewin, er waren dus een paar mannen die dachten daar geld mee te kunnen verdienen. Dat is blijkbaar ook van alle tijden, dat mensen voor een karretje worden gespannen. Dat kinderen, dat jongeren dingen moeten doen waar eigenlijk degene die de opdracht geven zich voor moeten schamen. En dat is vandaag de dag ook iets waar we op moeten letten. Wereldwijd, ja, maar laten we maar bij onszelf beginnen. Nederlanders zijn er goed in om de hele wereld de maat te nemen. Maar laten we maar proberen om zelf ons eigen tuintje te wieden. Daar hebben we waarschijnlijk werk genoeg. En dit alles gebeurt in die stad en die stad vindt dat ook goed. Leeft daarmee. Het is hun leven. Maar apostel Paulus, die komt hier om zendingswerk te doen. Hij is door God naar Filippi gestuurd. Die Macedonisch man, weet u nog, kom over en help ons. Apostel Paulus kiest wel positie. Want u ziet in vers 18 dat hij ontevreden was over dat meisje. Dat meisje met haar waarzeggende geest maakte een soort van reclame. Deze mensen zijn dienstknechten van God, van de Allerhoogste, die ons de weg ter zaligheid verkondigen. En dan kiest Paulus dus positie. Is hij erop tegen dat er reclame wordt gemaakt voor zijn werk? Is hij erop tegen dat mensen dat horen? Paulus vindt de manier van doen niet correct. Paulus vindt dat hij nu te veel wordt getrokken in een discussie waar die niet in thuis hoort. Dat er nu een sfeer wordt opgeworpen van de waarzeggende geest en niet van God. En daar wil hij heel duidelijk afstand van nemen. Hij is er ontevreden over, staat er in vers 18. Gemeente, dat heeft ons wat te zeggen. Want wij in het moderne Nederland kunnen ook zomaar meemaken dat mensen positief over ons praten. Dat mensen dingen over ons zeggen die misschien nog best wel een aardig eindje in de richting komen. En dan hebben wij dus de geesten te beproeven of ze uit God zijn. En dan zullen we dus de moed moeten hebben om, net als Paulus hier deed, op gezette momenten toch afstand te nemen. En te zeggen, ja, maar als ik er goed over nadenk, dan kon het wel eens zijn dat hier een andere geest spreekt. Dan kon het wel eens zijn dat we in de basis fundamenteel verschillen. En dan wil ik voor mijn eigen boodschap, voor mijn eigen geloofsovertuiging ook mijn eigen uitgangspunten houden. En dan wil ik ook mijn eigen ruimte veiligstellen en markeren. Het is eigenlijk opmerkelijk dat Paulus hier in deze grote stad zo scherp moet opereren. Ik denk dat het ons opscherpt vandaag de dag. Dat wij te midden van het goede wat wij willen uitdragen, waarin wij een voorbeeld moeten zijn, deze scherpte niet mogen verliezen. En we merken dat Paulus ook bijzonder krachtig optreedt, want hij gebiedt in de naam van Jezus Christus om dat meisje te verlaten. Die boze geest moet haar loslaten. Dat is natuurlijk een wonder geweest, wat een enorme impact heeft gehad voor dat meisje, maar ook voor die stad, voor de heren van haar gewin, die nu ineens hun rijkdom zien vervluchtigen, die daar dan natuurlijk weer ontevreden over zijn. Een gemeente zo komt dan uiteindelijk tot een veroordeling. Die mannen wisten natuurlijk de wegen wel te bewandelen. Die hadden wel ingangen bij het gerechtshof. Die konden dat wel snel even regelen. En zo komen Paulus en Silas in de gevangenis. Ze worden er zelfs gegezeld en vele malen geslagen volgens vers 23. En die stokbewaarder die moest hen in bewaring nemen. Zekerlijk bewaren. Dus heel nauwlettend in een zwaar bewaakte kerker. En als we nu onze eerste gedachte afronden, gemeente, dan zien wij hier dat deze aardbeving gebeurde in een stad waar heel veel gaande was. Dat de grondslag van die kerker zo wankelde, wat eigenlijk deze stad ook heel veel te zeggen had. Want er was wat gebeurd en het was precies op zo'n spannend punt klem gelopen. Wat was dan eigenlijk het spannende punt? Dat het evangelie van Gods genade afstuiten op de levenswijze van de Filippenzen. En die levenswijze die was van rijkdom en die was van hun vrije godsdienstige beleving. En als Paulus maar in de buurt kwam om daar in het evangelie te laten klinken, dan maakte men een afwerend gebaar. Nee, dit is van ons. Daar hebt u zich niet mee te bemoeien. En gemeente, dat is eigenlijk ook weer de westerse cultuur van nu. Rijkdom en vrijheid in de godsdienstige beleving. We vinden u vriendelijk en u mag naar de kerk gaan, u mag ook nog wel evangeliseren, maar raak ons daar niet in aan. Want dan wijzen we u af. Dan mag u niet aankomen, want dat is voor ons heilig. Als je er diep over nadenkt, kan je er verdrietig van zijn. Dat zoveel mensen wel weten van het christelijk geloof, dat zoveel mensen de Bijbel wel kennen. Kun je er verdrietig over zijn dat zoveel evangelisatieactiviteiten worden ontplooid? Dat u op uw plek, in uw buurt of onder uw collega's ook van tijd tot tijd spreekt over het christelijk geloof? Dat jullie dat doen, jongelui, zaterdagbaantje. De jongelui met wie je omgaat, uit je buurt, uit je vriendenkring. En wat is nu het effect? Waar doe je het allemaal voor? Laten we niet mismoedig zijn vanmorgen. Paulus en Silas kwamen in de gevangenis. Dat is ons nog niet overkomen. Wat dat betreft zijn we in Nederland gezegend. Inderdaad, met vrijheid en met een rechtsstaat. Die wankelde hier ook. Maar dit is voor ons dus de les. De rijkdom. En mag ik het zo zeggen? De verworvenheden. Dat is de harde steen. Dat evangelie op afslaat. Dat moet ons scherp maken. Voor ons staan in de wereld. Maar het is ook een spiegel voor u, voor jou en voor mij. Waar slaat nu het evangelie dus op af? Op de rijkdom. En op de verworvenheden. En dan heb u en dan heb jij en dan heb ik vanmorgen eigenlijk ook weer genoeg aan mezelf. Ik heb alles wat mijn hartje begeert, menselijkerwijs gesproken. En zoals ik mijn leven inricht, daar voel ik me fijn bij. Ja, precies. Dan moet er wel echt een wonder van God gebeuren, wil ik door de knieën gaan. Wil ik schuld en schaamte leren beleven en belijden voor God, dat Hij in mijn leven de hoogste plaats krijgt. Deze aardbeving was dus van betekenis voor de stad. God heeft dat niet met woorden tegen de stad gezegd, maar hij heeft de stad wel laten voelen. Van der Vlies deed dat nog wel eens in de Tweede Kamer. Als er dan iets was wat Nederland vreselijk in beslag hield, dat hij daar dan woorden aan gaf. Wij weten niet wat er aan de hand is, maar ik heb de Bijbel opengeslagen en ik wil u toch iets voorlezen. Ik zeg het maar met mijn eigen woorden. Het kan toch goed zijn om in alle bescheidenheid toch er eens woorden aan te geven. Wat van betekenis is voor de stad. Het was onze eerste gedachte. Nu in de tweede plaats als bevrijding voor de apostelen. Paulus en Silas zijn naar Filippi gegaan. Ze hebben gehoor gegeven aan die roep van de Macedonisch man. Kom over en help ons. En nu zijn ze dan in Europa, nu zijn ze dan in Oost-Griekenland. En nu gebeurt dit. Nu hebben zij zich gesteld in de weg van God. En nu komen ze in de gevangenis terecht. Nou jongelui, misschien is dat binnenpratertje bij jou al actief. Die zegt, nou dat lijkt me dan ook toch niet zo aantrekkelijk. Als ik dan de weg van bekeringen van het ware geloof zou moeten zoeken. En dat overkomt me. Als ik dan een roeping zou krijgen van God en ik kom ermee in de gevangenis terecht. Wat heb ik dan? Jongelui, wat jullie dan misschien zouden denken, dat is net zo goed in de gedachten van de ouderen in de kerk. Dat kan ik je wel zeggen. En met deze geschiedenis kijken we natuurlijk ook gelijk die twee mannen, Paulus en Silas, in het hart. Zij waren knechten van God. Zij waren kinderen van God. Hoe zullen zij dat beleefd hebben? Ja, dit mag je wel weten. Voor degenen die de Heere vrezen, die hem mogen kennen met hun hart, is dat ook vandaag een aangelegen punt. Dat juist degenen die de Heere zoeken, daarin worden beproefd. Dat de grote aardbevingen van deze wereld nog wel eens juist het diepst konden raken in het leven van hen die oprecht om God verlegen zijn. Het lijkt zo tegenstrijdig. Je zou er met je verstand en met je fatsoen op stuk lopen. Zeg maar, zo hoort het toch niet, zo moet het toch niet. Maar kennelijk is het de weg die God gaat. Met zijn knechten. Met zijn kinderen. Het zou zomaar kunnen dat Paulus zelf in zijn Filippenzen brief daar ook op doelt. Hoofdstuk 1 vers 30 schrijft hij. Dezelfde strijd hebbende hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Dat is een opmerkelijke zin in de brief aan Filippi, die hij dus later geschreven heeft. Dezelfde strijd hebbende hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Paulus komt dus terug op wat ze gezien hebben. Nou, dit hebben ze gezien. Dat wisten ze in Filippi. De mensen die in Filippi bekeerd werden, de christelijke gemeente vormden, hebben natuurlijk geweten van deze strijd. Dat Paulus daar beland is en dat hij op een wonderlijke manier daaruit is bevrijd. En Paulus komt daar dus op terug in de Filippenzenbrief. Hij zegt, die strijd die u toen aan mij gezien hebt en die je nu van mij hoort, die heb ik dus nog. Die strijd die is in mijn leven begonnen toen ik oprecht voor God mocht gaan buigen. En die strijd zal ik in dit leven ook nooit meer achter me kunnen laten. Wij spreken daarom niet voor niets van een strijdende kerk. Tegen wat voor vijanden zouden we moeten strijden? Kattegezanten, wat denken jullie? Hebben wij een geloof dat oproept tot de wapens? Om aanslagen te plegen? Om jongeren te leren mitrailleurs te hanteren? Nee, absoluut niet. Zo'n geloof hebben wij niet. Wij hebben nu juist een geloof dat vrede verkondigt. Vrede met God en vrede met de medemens. Ge zult de Heere uw God lief hebben boven alles en uw naaste als uzelf. Heel eenvoudig, dat is de kern van het geloof. Maar voor een strijd hebben Gods kinderen dan strijd tegen de zonde. Dat zit bij de duivel, want die is de aanstichter van alle ellende. Dat zit in de wereld. Want de wereld volgt de patronen van de vorst der duisternis. De wereld volgt de patronen van de zonde. De wereld zit er helemaal in ingekapseld. Maar dat zit ook in mijn hart. Ik hoef niet naar een ander te wijzen. Die strijd tegen de zonde, die moet ik wel voeren, want mijn hart is verkocht onder de zonde. En dat maakt de geestelijke strijd uit. Niet tegen vlees en bloed. Dan spreekt Paulus in de Efezebrief over de geestelijke boosheden in de lucht. En gemeente, nu heb ik een vraag aan u. Kent u ook iets van deze strijd? Of verloopt uw leven nog zo rustig, kabbelend voort? Ben u eigenlijk wel tevreden? Die de Heere oprecht kennen, die worden in deze strijd gewikkeld. Die kunnen niet meer voortgaan volgens de patronen van de wereld. Maar die moeten principieel andere keuzes maken. Hoe is dat bij u? We zagen het al, Paulus heeft de geesten beproefd. Hij heeft dat meisje een poosje horen roepen. En gedacht, maar dit is niet uit God. Dit komt uit de geest van de zonde en van de wereld. En toen heeft Paulus heel krachtig een grens getrokken. En gezegd, tot hier. En die beslistheid is ook nodig bij u en bij jou en bij mij. En laten we het nou maar eerlijk zeggen, daar hebben we onszelf niet voor over. Dan gaan we toch van twee walletjes eten, dan gaan we toch compromissen sluiten. Nee, ik zeg niet dat je voortdurend ruzie moet maken. Absoluut niet. Maar de geesten beproeven. En dan inderdaad op gezette tijden eerlijk zijn. Dat is wat de Bijbel van ons vraagt. En als de Heere dat dan geeft in je leven, moet je daar dan zo mee in de beproeving komen. Tot in een gevangenis aan toe. En ik zei het net al, jongeren zouden kunnen denken, dan is het toch helemaal niet aantrekkelijk om te geloven. Dan is het christelijk geloof toch helemaal niet om jaloers op te worden. Als je ermee in een gevangenis belandt. De gemeente, deze vraag is heel erg belangrijk. Want hier moet blijken of u verstaat wat de kracht van het christelijk geloof is. Of niet. Mozes, die heeft een vergelijking gemaakt met de rijkdommen van Egypte. En Mozes heeft veel rijkdom van Egypte gezien, want hij was zoon van een prinses. Hij heeft aan Farao's hof rondgelopen en hij kon genieten van alles wat de top van de wereld toen te bieden had. Maar Mozes heeft een andere keus gedaan. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. Hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte. Moet je eens op je in laten werken. Waarom zei Mozes nee tegen de rijkdommen van Egypte? Omdat hij de versmaadheid van Christus liever had. En dat werpt gelijk licht over deze geschiedenis. Waarom zitten daar in Filippi Paulus en Silas in de gevangenis? Om de versmaadheid van Christus. Omdat dat meisje dat bespottelijk maakte. Verkondigers van Jezus Christus? Nou, ja, dat was de aanleiding. Maar ten diepste, omdat Filippi vijand was van de boodschap van het kruis. De versmaadheid van Christus. Dat is precies diezelfde haat en tegenstand waarmee dat Joodse volk riep, neem weg, kruis hem, we willen niet dat deze koning over ons zal zijn. En om die reden zitten Paulus en Silas nu in de gevangenis. En dat was voor Mozes al de reden om te zeggen, en daar wil ik nou juist wel bij horen. Want die versmaadheid van Christus is veel meer waard dan de rijkdommen van Egypte. Maar nu vraag ik Gods kinderen of ze willen spreken. Spreek daar nou eens over. Wat betekent voor u de versmaadheid van Christus? Kan u dat aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen uitleggen? Zullen we het eens proberen? Die versmaadheid van Christus, die stelt mij schuldig. Want ik van mijzelf uit sta net zo te roepen als die Joodse mensen toen voor Pilatus. Ik van mijzelf uit heb net zo'n hard en zondig hart als de mensen van Filippi toen en de mensen van het Rijke Westen nu. De versmaadheid van Christus bepaalt mij bij dat ik een kind van Adam ben. Dat ik Gods straf heb verdiend. Dat ik uit Gods gunst ben gestoten en dat ik dat nog waardig ben ook. Wat zegt u dat, versmaadheid van Christus? En nu zal moeten blijken of u deel hebt aan het ware geloof. Om nou daarom Christus nodig te krijgen. Hem hoog te achten. Dat hij voor zulke zondige mensen de bres is getreden. Dat hij voor hen aan het kruis is gegaan. Dat hij voor hen de schuld bij zijn vader heeft betaald en de straf heeft gedragen. Dat hij de smaadheden van degene die u smaden op zich heeft genomen. Hij veracht, van God verslagen en gedrukt. Daarom acht ik hem. Want hij is mijn borg, hij is mijn zaligmaker. Om wat hij heeft gedaan, kan ik voor God bestaan. Om wat hij heeft gedaan, kan ik worden gewassen en gereinigd in zijn bloed. Om wat hij heeft gedaan, kan het goed worden tussen God en mijn hart. Om wat hij heeft gedaan, kan ik mijn naaste weer lief hebben als mezelf. De wereld begrijpt hier niks van, gemeente. En een oppervlakkig geloof hoort het aan. Is er misschien een beetje van onder de indruk. Maar laat het in wezen onberoerd. Maar die werkelijk door Gods geest wordt levend gemaakt. Die leert in deze leer van vrije genade. Zijn heil, zijn hoogst geluk beschouwen. En die zeggen, als ik daar dan voor in de gevangenis moet komen, zei het maar zo. Dan mag ik een klein beetje de voetstappen drukken van hem. Die zoveel voor mij heeft overgehad. Ziet u ze zitten? Paulus en Silas. Luister eens goed, jongens en meisjes, wat zijn ze aan het doen? Zitten ze te klagen in de gevangenis? Zeggen ze van, wat zijn we er toch slecht aan toe? Wat zijn dat vreselijke mensen hier in Filippi? Wat hebben ze ons onrechtvaardig behandeld? Nee, allemaal niet. De kinderen die hebben het al gefluisterd. Ze zaten psalmen te zingen. Soms klagen we zoveel over onze omstandigheden dat het de verbreiding van Gods koninkrijk in de weg staat. Wij moeten iets leren van deze mannen hier in de gevangenis. We moeten namelijk dit van hen leren om, over de omstandigheden heen te zien op God. Om de genade, de krachtige tegenwoordigheid van Christus door zijn geest dieper in onze harten te gevoelen, dan onze lichamen geraakt zijn door de geestelslagen van die boze soldaten. Kom, volk van God, versta je dat? Heb je daar wel eens in mogen oefenen? Ach, zegt u, dat zegt u goed, oefenen. Verder dan oefenen ben ik nog niet gekomen. Ik kan mezelf daar geen voldoende in geven. Ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Dan zijn de omstandigheden weer zodanig dat ik de moed verlies en dat ik zeg, o Heere, hoe moet ik hieruit goed tevoorschijn komen? Zal uw naam dan straks geen oneer worden aangedaan? Zal uw woord dan straks niet struikelen op de straten? Zullen ze dan in de gemeente niet zeggen, zie je nou wel, het is toch helemaal mis? O ja, ik begrijp het wel. Maar Paulus en Silas geven ons dat voorbeeld toch niet. Zij zongen Gode lofzangen. Gij zijt mij een verberging. Ge behoedt mij voor benauwdheid. Ge omringt me met vrolijke gezangen van bevrijding. O, hier zien we de kracht van het christelijk geloof voor Paulus en Silas. En ik mag het u preken. Deze Heere Christus is nog dezelfde en de Heilige Geest wil deze troost verlenen ook vandaag. En dan kan het gebeuren dat een jongere een zware tegenslag krijgt. Bijvoorbeeld een ernstige ziekte. Of dat een relatie wordt verbroken. Zware tegenslag. Maar dat zo'n jongere de knieën leert buigen voor God, de handen vouwen, de ogen sluiten. Dat zo'n jongere leert dat de droefheid naar God een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. De tranen die je huilt voor Gods aangezicht, omdat je naar Hem verlangt. Die tranen, jongelui, geven je meer. Diepere, rijkere vreugde dan de wereld je ooit kan geven. Dan maar op je knieën. Dan maar je gezakt voor je examen. Dan maar in de nood. Maar als dat Gods weg is, waarin ik Hem mag vinden, waarin ik Hem mag overhouden, dan is het toch goed. Kom, volk van God. In de nood en de smart van je leven. Zo de nabijheid van Christus ervaren. Dat Hij zijn bloedwonden voor je openlegt. En dat Hij zegt, kom nou maar met uw wonden, kom nou maar met uw pijn. Kom nou maar met je angst en met je nood. Ik ben de borg. Ik ben ervoor in Gethsemane geweest. Ik ben ervoor gegezeld. Ze hebben me ten spot een doornenkroon op het hoofd gezet en ik ben ervoor aan het kruis geëindigd. Ik ben ervoor gestoten uit de gunst van mijn Vader. De diepste godsverlating heb ik doorworsteld. O, als het geloof in oefening is, om dan deze God en deze zaligmaker, om dan de troost van de Heilige Geest zo nabij te ervaren, dat die kettingen om de polsen, die stokken aan de voeten, dat die hermetisch gesloten gevangenis toch niet intimideert. Vrolijke gezangen van bevrijding. Deze aardbeving die geschiedde snellijk, dus plotseling. Het was een grote aardbeving. De fundamenten van de kerker werden bewogen. Deze mannen die hebben in die aardbeving dus niet iets gezien om te vrezen. Maar ze hebben in die aardbeving iets gezien als een mogelijkheid van bevrijding. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Je kan schrikken van een aardbeving. Je kan ook zeggen, het is een mogelijkheid van God om een uitweg te geven. Zo is het bij deze mannen gegaan. En als ze dan bevrijd zijn, dan wil de stokbewaarder ze maar gauw via de achterdeur laten gaan. En dan zeggen Paulus en Silas, nee, zo niet. Wij zijn Romeinen, wij hebben het Romeinse burgerrecht. Wij hadden nooit onverhoord mogen worden veroordeeld. En daarom gaan we ook nu niet via de achterdeur weg. We zullen door de voordeur officieel uitgeleide moeten ontvangen. Van de magistraat, de wethouder, de burgemeester. Officier van justitie, hoe je ze ook wil noemen. Maar die moesten er wel aan te pas komen. Dan kun je zien dat Paulus heel vaak de minste is geweest. Maar als het ging over de waardigheid van het evangelie, hij ook heel krachtig kon optreden. Beslist was. En ook op zo'n manier durfde uitkomen voor de naam van God. Gemeente, we gaan naar onze derde gedachte, maar we zingen eerst 42 vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. Kerk gebouwd in een aardbeving, dat was onze hoofdgedachte. Waarom is er nou een aardbeving nodig om een kerk te bouwen? Je zou zeggen, dat is precies tegenstrijdig. Je moet een aardbeving juist niet hebben als je iets wilt bouwen. Want op wankele grond houdt geen fundament stand. Maar zo werkt God nu juist wel. Van betekenis voor die stad, dat ze alleen maar aangeraakt zijn in hun gevoelens. Ja, en sommigen misschien zelfs wel in hun geweten. En dat is de weg die God gebruikt. Niet alleen om Paulus en Silas te bevrijden, maar ook om bekerende genade heerlijk te maken. Zo komen we dan bij die stokbewaarder en ik wil hem eerst aan u voorstellen. Deze gevangenbewaarder, zo zouden wij hem nu noemen, cipier. Hij was geen kleine jongen. Hij moest de orde bewaken onder kleine en ook onder zware criminelen. We moeten bedenken dat Filippi een provinciehoofdstad was. De jongens en meisjes kennen de provinciehoofdsteden van Nederland. En als daar een gevangenis staat, dan betekent dat dus dat ook de gevangenen uit de regio allemaal daarheen worden gebracht. Dus daar komen ook de zwaardere gevallen. En naar mijn Romeins recht was deze stokbewaarder met zijn eigen leven verantwoordelijk voor zijn gevangenen. Zo was dat vastgelegd, daar heeft hij ook bij wijze van spreken ja op moeten zeggen toen hij zijn contract kreeg. Je bent met je eigen leven verantwoordelijk dat er geen één ontsnapt. Zo deden ze dat. En deze man heeft dus zo pas Paulus en Silas opgenomen in de gevangenis. Hij heeft dus zelf erop toegezien dat die mannen zwaar werden beveiligd. Deze grote kerel heeft daar misschien nog wel fijn bij geglimlacht. Ik vind het prima hoor, die christenen in de stad. Ze moeten het alleen niet te mooi maken. Dan weet ik zelf wel wat ik doe. Hij heeft God tegengewerkt. Want hij had die mannen nooit zo mogen behandelen. Het was zelfs tegen het Romeinse recht. En daar is hij overheen gestapt. Had hij helemaal geen last van. Hij was immers stokbewaarder. Ziet u hem staan? Een harde kerel. En juist hem gaat God inrekenen. Bekeren. Dat is een woord wat wij vaak uitspreken, bekering. En gemeente, ik hoop dat we dat blijven doen. Eerlijk is eerlijk. Als kerken van hun principes afgaan en oppervlakkig worden, let maar op. Dan heeft dat er alles mee te maken dat men niet meer spreekt over bekering. En ook niet meer spreekt over het ware geloof. Maar gaat spreken over, we zijn allemaal christenen. We leven allemaal bij de Bijbel. En we mogen God danken dat we hem mogen dienen. Ja, dat heet dan nog wel christelijk. Maar u merkt het wel. Dan gaat dat kloppende hart naar de achtergrond. Dan kom je niet meer tot de kern. En daar heb je woorden voor nodig als bekering, het ware geloof, ontdekking aan de zonde, belijden van schuld, beleven van schaamte. Daar heb je voor nodig dat je gaat hongeren en dorsten naar Christus en zijn gerechtigheid. Als we die woorden niet meer gebruiken, dan worden ook wij oppervlakkige christenen. En dan zijn we bezig om grote stappen te nemen, om af te wijken van wat eigenlijk in het christelijk geloof omgaat. Dus vanmorgen die woorden ook gebruikt. Deze stokbewaarder slaapt. En hij slaapt en hij slaapt. Dat is natuurlijk een teken. Het is midden in de nacht. Die mannen zitten te zingen, maar hij hoort het niet. Begrijpt u het? Dan kunnen ze de lofzangen van de Bijbel voor je zingen, dan kunnen ze tokkelen op de snaren van het evangelie. Je slaapt er gewoon doorheen, je blijft onbekeerd, je blijft ongelovig. Dat is nu wat we noemen de schuldige doodstaat van een mens. Hoe moet die man wakker worden? Hoe moet die man wakker worden? Heb je het van uzelf al eens afgevraagd? Maar zelfs de zwaarste jongens weet God klein te krijgen. En hier komt dan een aardbeving. Dat was natuurlijk wel heel indrukwekkend. Dat was ook heel erg uitwendig. Dat was daar bij de fundamenten van de kerker. Het was dus ergens op die plek in die stad. Maar die stokbewaarder heeft dat. Dat heeft hij direct gemerkt. En toen hij ontwaakt is hij direct gaan kijken. Polshoogte gaan nemen. Want dat was natuurlijk zijn contract. Hij zou met zijn eigen leven instaan voor het bewaren van de gevangenen. Dus als de deuren nog maar op slot zitten. En toen hij die open zag staan, toen dacht hij dat is fout. En dat betekent dus dat ik straks voor mijn opdrachtgevers kom en dat ze zeggen, ja, nu heb je dus de dood verdiend, want je hebt... En dan heeft die man gedacht, dan kan ik dat beter zelf maar doen. Op zich een logische gedachtegang. En voor zo'n harde kerel ook nog wel begrijpelijk. Maar dus dat is toch niet eigen aan de ware bekering, hoor. Dat hoort hier bij die gevangenis. Dat hoort hier bij deze omstandigheden. Maar dat mensen de hand aan eigen leven willen slaan, dat is geen vrucht van bekering. Dat is geen vrucht van bekering. Zo wordt wel eens gepraat. En er zijn ook mensen die hier erg mee worstelen, omdat ze voor zichzelf of in hun omgeving wel eens te maken hebben met suïcidale klachten. Maar verwar dat alstublieft nooit met het werk van de bekering. Dat heeft een andere oorzaak. Weet u waar het werk van de bekering bij deze man heel duidelijk naar voren komt? Paulus zegt, doe uzelf geen kwaad, wij zijn alle hier. En dan staat er in vers 29 dat die man licht eiste, zeer bevende, voor Paulus en Silas viel aan voeten. En dat hij heeft gevraagd, lieve heren, wat moet ik doen omdat ik zalig word? Daar heb je de kern van de bekering. Hij beefde, hij viel neer en hij vroeg, lieve heren, wat moet ik doen omdat ik zalig word? Dus die zaligheid, die heeft zijn hart ingenomen. Dat Paulus zei, doe uzelf geen kwaad, is een zachte zalf geweest op een diepe wond. Ja, wat is die wond diep geweest? Want wat had hij gedaan? Wat was hij een harde kerel? Wat was hij over lijken gegaan? Wat had hij gedaan? Onschuldige mannen in het diepst van de gevangenis gezet. Wat had hij gedaan? Lieve heren, wat moet ik doen? Merkt u wel? Dat is nou het hart van de bekering. Dan word je bij je daden gebracht. En dan kan de zaligheid je nog zo bekoren, nog zo trekken, nog zo vol van verlangen maken. Het vervult je nog meer met gemis, want je kan daar niet in delen. Immers, je daden staan je in de weg. Zo wil ik graag ook aan u vragen. Zou u nou eens in de spiegel willen kijken van Gods heilige wet? Het is u gelezen vanmorgen, die 10 woorden. Hoe staat het ermee in uw leven? Ben je zo al eens bij je daden stilgezet? Ben je daarom al wel eens zo bevreesd geworden en voor God op de knieën gegaan? O God, wees mij zondaar genadig. Eigenlijk levert deze grote kerel zich hier uit aan 2 gevangenen. Hij zegt, wat moet ik doen, lieve heren? Met andere woorden, hij geeft heel zijn ziel en zaligheid uit handen en hij zegt, zegt u het maar. O, dat moment is zo nodig, gemeente, die houding van het hart, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, heren, mag ik in uw handen vallen? Wilt u voor mij intreden? En tegelijkertijd zit bij deze stokbewaarder hier ook de moeilijkheid. Hij wil zalig worden door te doen. Zalig worden door te doen. Hij heeft geleerd dat hij door zijn daden niet zalig wordt. En daarover is hij bevreesd en daarover vraagt hij onderwijs. Maar dan moet hij leren dat hij ook nooit meer door zijn daden kan zalig worden. Want zelfs onze beste daden zijn met zonde bevlekt. En dat noemden ze nou vroeger dat je dan moest losgemaakt worden van het werkverbond en moest worden overgezet in het genadeverbond. En hier ziet u het voor u, die man die wil nog zoveel doen, maar Paulus zegt: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Het is dus helemaal anders, het is juist van je daden bevrijd te worden. Het is juist niet meer door de werken te hoeven, omdat het nooit kan. Omdat dat alleen maar tot oneer is van God. Maar het is uit vrije genade, het is om Jezus wil. Het is die zaligmaker die Paulus en Silas zo nabij was dat ze van hem zaten te zingen. Die zaligmaker te verkondigen aan die man die nu zo verbroken is van geest en verslagen van hart. Om te zeggen, maar die Jezus is ons zeer nabij. En hij is nabij in ieder die hem aanroept. Die hem aanroept in de waarheid. En zo is die man tot bekering gekomen. Dit heeft kracht gedaan op zijn hart. Wat is dat bijzonder, gemeente, dat Paulus en Silas erin mochten delen. En dat een enkele minuut later de Heere ook een ander toebrengt om daar ook in te mogen gaan delen. Daar zien Gods kinderen en knechten altijd naar uit. Dat er zulke nieuwelingen bij mogen komen. Vindt u zichzelf beter dan de stokbewaarder? Dan vrees ik dat u ver van de bekering bent. Wie werkelijk tot God wordt bekeerd, die noemt zichzelf de voornaamste van de zondaren. Die zal het niet vreemd vinden. Als ik nu zeg, heel Den Haag kan zalig worden. Maar wil ik zalig worden, dan is er wel een dubbel wonder van Gods genade nodig. O, die genade die is er. Want Christus de zaligmaker breidt ook vanmorgen zijn handen uit. En hij zegt: kom herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Deze man is gedoopt. Huis ook. Zijn gezin. Dus dat wij onze kinderen ten doop houden is bijbels. En er staat ook bij dat deze man zich zeer heeft verheugd. Hij heeft zich verblijd. Paulus en Silas werden zijn vrienden. Hij heeft hun wonden verzorgd. Hij heeft het in orde gemaakt met de officier van justitie. En met de burgemeester en de wethouder die zijn gekomen. En die hebben Paulus en Silas uitleiden gedaan. En deze man was verheugd dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. God heeft zijn kerk gebouwd in een aardbeving. Filippi gaat niet naar de hemel. Daar heeft ooit Filippus de Grote zijn naam aan verbonden, zijn vlag geplant. Die stad is van deze wereld. En die zal met deze wereld eens door vuur en zilver vergaan, worden gezuiverd. Want er moet een nieuwe hemel komen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Maar de Filippenzen, zoals deze stokbewaarder, die gaan wel naar de hemel. Die zijn als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Aan de zulken heeft Jezus Christus zijn naam verbonden. Ik doop u in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Daar heeft de Heilige Geest de vlag van Gods Koninkrijk geplant. Daar heeft God de Vader van gezegd, deze is van mij. Ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken, met goede tierenheid. En daar zit u nou precies het verschil. Tussen de wereld die voorbij gaat en Gods Koninkrijk dat komt. En daar zit u nou verklaard waarom en hoe God zijn kerk bouwt in een aardbeving. Amen. Verootmoedigen wij ons in dankgebed. Heren, als deze wereld wankelt, dan mogen we wel vrezen dat wij met deze wereld straks verloren gaan. Want we hebben precies datzelfde nodig als die stokbewaarder, om tot bekering te komen. We hebben precies datzelfde nodig als Filippus, als Silas en Paulus mochten hebben daar in die gevangenis, om te mogen zingen van uw goedheid. Want dan, heren, mogen we delen in dat koninkrijk dat komt. En mag dan alles wat wankelt in ons leven maar bijdragen om ons te brengen bij die vastigheid. Ik wil de naprediker zijn, deze dag doen doorbrengen in uw dienst. Mag de gemeente vanavond ook trouw opkomen en onze geliefde broeder helpen als hij dan het woord mag spreken. Gedenk ons in uw gunst, in de verzoening van ons tekort, om Jezus wil. Amen. God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87 vers 4 is de slotzang. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.